Welkom. Ik hoop dat het op zondagmiddag nog een beetje vol te houden is wat ik mee ga geven. Mijn naam is Jelmer Samrollen. Ik heb ongeveer 26 jaar ervaring op het gebied van crisismanagement, IT, IoT en OT security. En ik wil jullie meenemen in de uitdaging die de O in OT, operationele technologie. Dus de vraag is, is het operationeel, onmisbaar of onbeschermd? Even kijken of deze werkt zo. Nou, dit zijn de onze zorgenkindjes, zullen we maar zeggen. Rechts de Siemens PLC. Ik denk het meest succesvolle stuk techniek wat er ooit is ontwikkeld. Daarin hebben we ook meteen een probleem. Alles en iedereen, ieder device, ieder stukje operationele technologie. Dat was nou natuurlijk net niet de bedoeling. Ieder stukje technologie, daar ziet die Siemens eigenlijk wel in. Interessant is het ding zo succesvol dat we ook een paar jaar geleden gevraagd werden om bij een windmolen die uit China geleverd werd, om daar eens te kijken wat er aan de hand was. Want ze kreeg het gewoon niet werkend. Uiteindelijk hebben we hem opengeschroefd en het is dat er een kras op die printplaats zat, die eigenlijk gewoon erin geëtst is, zodat we zagen dat ze in China een kopie van de PLC's gemaakt hebben. De Modbus, nou, even kort en goed. Is het de O in OT security of is het OO security? Deze presentatie gaat over de uitdaging die wij als techneuten hebben, als specialisten in relatie tot de boardrooms, de directiekamers. Hoe gaan we uitleggen dat waar dit onze wereld is, hoe gaan we aan mensen die daar geen verstand van hebben, hoe ga je aan die mensen uitleggen wat ze moeten doen? Dus het is heel erg leuk dat we een fabriek hebben waar, nou, in het geval van Shell, Pernis, 10, 15 jaar gebouwd is. En dat er nu iemand op het idee komt om een turbine middels een digital twin aan het internet te hangen. Ja, wat zou daar fout kunnen gaan? Die hele plant is nooit ontwikkeld met het idee dat wij nu in een wereld zitten met quantum computing, met encryptie die eenvoudig te slopen is. En zo'n plant als hier draait voor 80-90% op basis van PLC's, Modbus, SCADA protocollen en dergelijke. Van ons point of view, security is geen nice to have. Het is een ticking time bomb. Dus daar kom ik straks over terug. Dus ik met jullie wel nemen. Ga ik ietsje de detail in. En daarna kom ik eigenlijk terug naar waar ik net mee begonnen ben. Cybercriminelen snappen OT vaak beter dan security teams. Een mooi voorbeeld daarvan is de test die ze bij de University of Utah hebben gedaan, waar ze die krachtstroomgenerator hebben gehackt. Eigenlijk kwamen we erachter dat door kennis van hoe, zeg maar, alle elektronische devices gesynchroniseerd moeten worden met het net, hoe dat eigenlijk ook meteen de kwetsbaarheid was. Dus het is niet alleen de techniek, maar het is ook kennis van de onderliggende techniek die daarbij een factor zijn. En dan hebben we natuurlijk nu het probleem dat de aanvalsvectoren breder worden. Dus AI, supply chain, insider threats. We hebben recentelijk een high-level risk assessment gedaan bij een organisatie die boorplatformen in de verschillende een aantal zeeën heeft staan. Dus de eerste reactie was van, hoe groot acht je de insider threats? Nou, alle personeel is gescreend, dus het valt allemaal een beetje. Nou, prima. Ik denk dat als met een bootje 250 kilometer de open zee op, dat duurt wel even voordat je daar, zeg maar, voordat iemand dat in zijn hoofd haalt. Dus mijn vraag was van, hier de boel schilderen of wat reparatiewerk, worden die mensen ook gescreend? En dan zie je de schrik eigenlijk toeslaan van, oh shit. En in termen van controlesysteem. Want die mensen voelden zich veilig op dat boorplatform. En dat, in die controlekamer hangt geen camera, is geen enkele vorm van security meer. Terwijl het heel eenvoudig is om als schilder je even aan te melden en op dat boorplatform te komen. Nou, mijn stelling is, waarom wachten tot de eerste dode valt als gevolg van een OT-hack? Een afvalverwerker die heeft met zijn ovens een tiental sensoren in zijn schoorstenen staan. Ik had het jou net wel even verteld, sorry, maar een tiental sensoren in zijn schoorsteen staan. Op het moment dat die 10 sensoren die de kwaliteit van de lucht meet 10 minuten uitvalt, of tenminste out of sync zijn, moeten ze een shutdown krijgen. Dat betekent dat die ovens moeten uitgezet worden. Die moeten afgekoeld worden. Het vuil wat erin ligt verhard. En dat wordt een soort van steen. En ondertussen gaat de rotzooi die schoorsteen uit. Waar we gewoon eigenlijk geen idee hebben. Ik had tot voor kort als voorbeeld geen Moers in Dordrecht. Maar daar gaat de rotzooi die schoorsteen uit. Dus daar kan ik even kort in zijn. Overigens, als jullie het gevoel hebben dat ik er met een stijve nek praat, dan komt die headset maakt het er niet aangenamer op. Dus, even een reality check. Wie heeft er ooit eens een PLC geconfigureerd? Een Modbus aanval, hoe die in de praktijk werkt, zoals bekeken. Bewust een productiesysteem gehackt. Dan zitten mensen mee te kijken. Hè? Dus, en de mooiste vind ik het onderscheid. Wie denkt dat OT gewoon een extra security laag nodig heeft? Ik heb hem vast even fout achtergezet. Het aantal reacties vanuit boardrooms. Waarin gezegd wordt van OT security. Ja, dat doen die IT-jongens toch wel. Oké. Ja, dan doen we een extra firewall ertussen. En dan zijn we er toch, denk ik. Zou kunnen, als je geluk hebt. Als je geluk hebt, gaat het goed. Dus dit geeft gewoon eventjes aan. Dit is een project waar ik bij betrokken ben geweest. Ik heb een aantal projecten hier op de Maasvlakte gedaan. Het aantal van die kleine PLC's, van die kleine borden, dat is zo onwaarschijnlijk groot. We hebben de MERS terminal hier, tenminste dat wordt straks weer verkocht, maar dat is eigenlijk de enige bemande terminal. Deze hele kade, dat zijn allemaal automatische stapelkranen, automatisch gestuurde voertuigen. De valsnelheid van die containers wordt tot op de letterlijk tot op de centimeter wordt dat bepaald. Dus als zo'n container naar beneden komt en die moet op zo'n AGV, dan moet alles en iedereen wel weten hoe hoog zo'n container van 20.000, 30.000 kilo, hoe ver die nog is. Dus ik heb er even twee een beetje uitgewerkt voor deze sessie. De Trisys Triton hackers die hebben de code gewijzigd in de safety controllers. En daardoor werden kritieke processen verstoord. Ja, Black Energy, die kennen we denk ik allemaal wel. Spear phishing, malware in het SCADA-netwerk. En daarna hebben ze het stroomnetwerk in de handen gekregen. Maar het kan ook een stukje spannender. Hè? Oldsmar, Florida, natriumhydroxide in het drinkwater verhogen. Klinkt het onwaarschijnlijk, maar als je kijkt nu naar zeg maar, de hele geopolitieke situatie waar we op dit moment met z'n allen naartoe aan het rennen zijn, echt iets waar we met z'n allen over na moeten denken. Dus Duitse staalfabriek, social engineering. En dan hebben we nog een behoorlijk aantal onbekende cases van de organisatie die dingen meemaken, serieuze inbreuken. En ja, ik weet, we hebben autoriteit persoonsgegevens, maar dat betekent niet dat er overal melding van gemaakt wordt. Nou, deze foto vind ik altijd fascinerend om naar te kijken. Soms rijd ik wel eens langs de Maasvlakte en dan kijk ik naar al die lampjes en af en toe nog wat mensen. Wat daar aan apparatuur en materiaal draait. Ja, de stelling, althans mijn stelling is dat IT-logica die werkt niet. Je kan niet even patchen, even rebooten. Als je een maintenance window krijgt op zo'n plant, dat is vaak 6 maanden van tevoren, soms al 1 jaar van tevoren. Daar moet alles en iedereen zijn onderhoud doen. En dat zijn geen gewone transitieplannen, dat zijn minutieuze transitieplannen. Dat zijn plannen die wij in echt op de minuut uitwerken. Wie doet wat, wanneer, welke afhankelijkheid hebben. Dat testen we van tevoren. Op het moment dat je zo'n maintenance weekend ingaat, mag je geen fouten voorlopen. Dus op het moment dat wij een fout maken, heeft het direct consequenties voor de veiligheid, voor de volksgezondheid of gewoon voor personele veiligheid. OT kent geen firewall mindset, maar een proces mindset. En daarbij is de 6T443 normenkader eigenlijk veel meer dan alleen een normenkader. Dus wat wij doen is niet zeggen van oké, we gaan een lijst met vragen voor je invullen. En dan kijken we hoe je daarop antwoordt. En dan hebben we de 6T443 en dan zeggen we nou, dit klopt wel, dat klopt niet. Wij helpen je operationeel dit te implementeren. Maar, als je kijkt naar... die doet het niet meer. Als je kijkt naar Deep Blend, dan kan je vanuit de 6T443 zeggen van oké, je moet beter je OT-netwerk segmenteren. Ik wens je veel succes, waar begin je? Dus wij helpen daar organisaties mee om dat te verwezenlijken. Mijn stelling is, security is niet alleen een tech issue, het is een operationeel probleem. En 90% van de IT security maatregelen die werken gewoon niet. Niet zonder aanpassing in OT. Je kan niet even een query draaien op een omgeving waar OT-devices in zitten. Want zo'n PLC of een Modbus, het is in de basis het oude techniek. En het crasht gewoon waar je bij staat. En je kan daar de gevolgen niet van overzien. Dus vandaar de opmerking, segmenteer dit. Waar begin je? Je kan niet zeggen van neem de 6.2.4.4.3, implementeer die. Want zo'n board, want dat is het uitgangspunt van deze presentatie. De board die kijkt naar hoeveel omzet zo'n plant draait. En dat moet zo min mogelijk down zijn. Kijk vervolgens naar de CRA die eraan zit te komen. NIS 2 in combinatie met de CRA. En we zijn echt aan de beurt, want dan is het niet meer van oké, ik heb alles geairgapped. We laten, zolang het draait, zoals de Amerikanen zeggen, if it ain't broke, don't fix it. In dit geval met de CRA, alles wat straks nieuw is, niet alleen de producent heeft een bepaalde verantwoordelijkheid om aan te tonen dat dingen veilig zijn, maar ook degene die alle componenten bij elkaar voegt, maar ook de gebruikers die moeten straks zeker weten dat de boel veilig is. En dus zijn ze straks verplicht te patchen. Ik kan je verzekeren, dit brengt wat kopzorgen. Zeker in boardrooms, want wat is het probleem? Jullie kennis, of onze kennis, zoals wij hier zitten, onze kennis van techniek, die kennis is er niet in de boardroom. Je gaat in de boardroom van een Shell of een dergelijke, en je komt met Modbus aan, die mensen zitten te kijken alsof ze als een konijntje in de aanstormende koplampen van een Saab Scania. De kloof tussen bijvoorbeeld CFO's en OT is gigantisch. En hoeveel weten ze nou echt over onze omgeving? Terwijl ze zijn wel juridisch aansprakelijk. Dus security wordt gezien als een kostenpost. Downtime kost meer. Het aantal keren dat ik door heb gekregen de opmerking, en ik moet je eerlijk zeggen dat de moed vakt me dan echt in de schoenen. Dat ik te horen heb gekregen dat mensen zeggen van ja, wie wil mij nou hacken? Ik denk, oh mijn hemel, als ik op dat niveau moet beginnen en ik moet dan gaan uitleggen hoe wij dit willen gaan doen, ben ik gewoon een jaar verder voordat die mensen het begrijpen. Naar mijn mening een interessante, ik ben een heel groot voorstander van de CRA, want dat dwingt boardrooms om na te gaan denken over de risico's die ze lopen. Maar hoe kan je iemand verantwoordelijk houden als hij of zij gewoon überhaupt niet weet wat voor risico's die loopt? Mijn stelling is, OT-security moet een directieverantwoordelijkheid zijn. Kijk naar, ik denk 90% van de organisaties waar ik de afgelopen jaren naar binnen ben gerend. Allemaal hetzelfde. Ja, security, dat doen die jongens van de OT toch? Dat doet de IT-afdeling wel. Die regelen dat wel. Die zitten ook met de handen in het haar. Want ja, die hebben zo'n plan, dat draait. Dat draait goed. Iedereen loopt te hakken takken op productie. Ja, want dit is allemaal centenbusiness. Een stukje plastic wat geperst wordt, of een liter brandstof, of een whatever. Dat is allemaal centenkwestie. Daarom moet de directie verantwoordelijk zijn. Dus, ik denk dat zoals we hier zitten, kennen we die altijd al allemaal wel. OT is built-in, not bolted-on. Het mag niet even apart toegevoegd worden. Het is een aparte tak van sport. En ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken, maar security is iets. Wij als security specialisten zijn er niet om mensen het leven zuur te maken. Dat doen we niet. Wij hebben alleen kennis van een bepaalde omgeving. Dat proberen we organisaties, proberen we mensen, daar proberen we daarmee te helpen. Maar daarmee zijn we vaak brenger van slecht nieuws. Het is niet de facto dat wij lastig doen om het lastig zijn. Wij zien gewoon andere dingen dan andere mensen zien. Ik neem u er straks even mee door een paar hacks die we ook bekeken hebben. En geen zorgen, ik probeer Stuxnet te vermijden vandaag. Dus die val wil ik niet intrappen. Ik heb hem er ook niet bij staan. Het is geen trend. Het is de enige manier om OT toekomst... security is geen trend, maar het is de enige manier om OT toekomst bestendig te maken. Het probleem is alleen dat hebben we nu echt. Er is heel veel achterstallig onderhoud. Er zijn heel veel antieke systemen die kritiek zijn voor de BV in Nederland. En waar we iets mee waar we iets moeten. OT is het fundament van de industrie en de maatschappij. Als je met een, om het even wat voor een organisatie, laat ik even een brug als voorbeeld nemen. Als je naar de, de waterkering, de stormvloedkering. Als je met die mensen praat, vraag je, hoe veilig is de stormvloedkering? Wat kan er gebeuren als iemand de controle overneemt? Nou, zegt hij, als iemand de controle overneemt, zijn we bang dat hij niet dicht kan op het moment dat er een storm komt. Oké, okay. Nou, de laatste keer was die in 53 uit mijn hoofd. Doe ik even wat oudere mensen in deze zaal om 53. Zuidwesterstorm, springvloed met een volle maan en nog wat condities. En toen stond een groot deel van Zeeland onder water. Mijn stelling is, in termen van kansberekenen, maak ik me daar nog niet zo heel veel zorgen om. Want de kans dat dat weer voorkomt is relatief klein. Op het moment dat je vraagt van, als ik nu die stormvloedkering dicht doe, wat gebeurt er dan? Ja, dan loopt half Nederland onder water en dan is dat je probleem. Dan moet je daarnaar kijken. Hackers zijn er al, maar dat weten we. Vooral in deze setting is dat evident. Daar krijgen we ons boterham voor gesmeerd. Maar als we zeggen, maar er moeten reguleringen komen. Het is zinloos, dus het is traag. Ik bedoel, als je nu aan Den Haag gaat vragen. En ik zie wat mensen van de DIVD zitten, die daar kort tegenaan zitten. Als je daarmee gaat, gaat wachten op regulering totdat er in Den Haag iemand het een keer dit gaat begrijpen. Dan zijn we helemaal 20 jaar verder. Dus jullie zijn hier. Jullie begrijpen dit. OT moeten we serieus nemen. Ik heb even wat voorbeelden. En de reden dat ik deze meeneem is om te laten zien hoe groot het gat eigenlijk tussen onze wereld is en die in de boardroom. Want dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die ik vandaag probeer over te brengen. Dus ik heb Triton en Black Energy er eventjes uitgehaald. Ja, spearfishing, laterale beweging, reverse engineering van het TriConnect Safety Controllers firmware. Ze hebben custom malware geschreven en gepusht naar Safety System. En daarmee hebben ze een shutdown van noodsystemen. Dus het doel was echt sabotage en fysieke schade. Daar hebben ze bij gebruikt Mimikatz, Metasploit. Ze hebben custom payloads voor die SIS firmware injectie geschreven. Er was een stukje code aan toegevoegd eigenlijk hoe ze verbinding met een Modbus TCP apparaat op de 1.10 poort, of tenminste op de 502, hebben toegepast. En vervolgens stuurden ze een gemanipuleerde Modbus. Eigenlijk een write single call instructie. En die kan fysieke veiligheidsschakelaars omzetten. Als je geen kennis hebt van de techniek die hierachter zit, heb je hier op zich heel weinig in deze wereld te zoeken. Maar het is wel mogelijk om dit soort processen te manipuleren door veiligheidsmechanismes uit te schakelen. Die fabriek in Dordrecht, die daar midden in een urban area staat, die daar allemaal gassen de lucht in staat te pompen, zonder dat de operators dat vanaf weten, dan heb je gewoon met een dirty bom te maken. Hoe zijn ze daar dus ingekomen? Spear phishing, malware injectie. Laterale beweging, reverse engineering, custom malware heb ik net even over gehad. En dat is een beetje dubbel van de net, excuus daarvoor. En wat hebben ze gedaan? Ze zijn gaan spearfishen bij operators. LinkedIn, Facebook en dat soort dingen is daar natuurlijk een hele populaire manier voor. En die besmette macro's die hebben de initiële toegang gegeven. En met de malware hebben ze keyloggers en persistence geregeld. Daardoor kregen ze remote toegang tot SCADA-systemen. En konden ze en dat deden ze via misbruikte VPN-accounts. En vervolgens hebben ze dus handmatig een stroomdistributie afgedwongen. De Viper malware verwijdert systeemlos en backups. Het was gewoon klaar. Om een idee te geven, al dan een laboratorium in de buurt van Leiden. Daar heb je paspoorten, rijbewijzen, bloed, eigenlijk alles. Alle biometrische gegevens zaten er bij elkaar. En die hadden één backup van over 12 terabyte of zo. Dat werd netjes in de cloud gebackup. Backup werd niet gecontroleerd, alles werd in de cloud. Maar geen zorgen, die backup was encrypted. Fantastisch. Als jij geraakt wordt, tegen de tijd dat je die 12 terabyte terug hebt, ben je een paar dagen verder, nog wel 6 verder. Die organisatie met die boorplatformen, die hebben gewoon een situatie dat als een crash meer dan, 10, 14 dagen duurt, dan is dat bedrijf er gewoon niet meer. Gewoon game over. Dus alles moet teruggeredeneerd worden. Dus wat doen wij op het moment dat we met dit soort projecten bezig zijn? Ik ben oud-militair. Wij kijken naar waar ga je als eerste aan dood? Wat gaat er als eerste mis? En hoe gaan we dat? Hoe lossen we dat op? Waarom was Black Energy zo gevaarlijk? Persistence via scheduled task en registry hijacking. De logbestanden verwijderd en om Windows Event Tracing en detectie te voorkomen. En ze hebben lateraal konden ze bij de SCADA en OT-systemen komen. Als er vragen zijn, shoot. Ik vind het persoonlijk leuker om er een iets interactievere sessie van te maken. Dan hebben we een nieuwe tax van sport. Dus AI in de cyberaanvallen. Je hebt niet meer echte diehard kennis zoals we hier een heleboel mensen vandaag hier hebben rondlopen. En je hebt niet echt meer een menselijke aanvaller nodig. AI kan automatische vulnerability scanning doen op zoek naar zero days in OT-systemen. Machine learning voor anomaly detectie. Je kan tegen AI zeggen van ja, maar ik hoor je thuis. Even een vraagje. DeepSeek, iemand? Al geprobeerd? Ja. DeepSeek via weet het, al die influencers die zeggen van ja, nee, maar het is best wel veilig als je het lokaal installeert, praat dat niet meer in China. Nou, als je dat ding lokaal installeert, je zet wifi uit, je bekabelt hem en je start Wireshark op, dan zie je wat er voor een zooi iedere dag of iedere keer dat je DeepSeek opstart, wat er voor zooi naar China gaat. Maar ja, blijkbaar is goedkoop en gemak en sneller belangrijker dan onze veiligheid of onze privacy. AI-gegenereerde exploit scripts maken OT-hacks toegankelijker dan ooit. Dat is gewoon een probleem dat we niet opgelost krijgen. Omdat je aan de voorkant mensen hebt die met de juiste wil aan de achterkant een tool hebben om zeg maar de techniek eigen of de technische kennis die ze niet hebben, om die te bypassen en om daar iets mee te doen. Dus je hebt niet meer een diehard IT'er of een hacker of wat nodig om tegenwoordige aanvallen uit te oefenen. En die plants, al die fabrieken, al die OT-omgevingen, die gaan niet zo hard. En die kunnen we niet zo snel veiligstellen. Dus daar kan je dus laterale bewegingen mee laten onderzoeken. Je kan malafide AI-modellen optimaliseren om die aanvalsmethodes in real-time toe te passen. En in plaats van één hack, zoals die jongens van Lapsus die op hun zolderkamertje met een laptop allemaal slimme dingen aan het doen zijn. Je zegt tegen zo'n malafide AI-model van nou ja, probeer maar, kijk maar wat je kan. Daardoor kan je dus RDP, SSH-systemen automatisch ontdekken en exploiteren. En nu het echte probleem. Het echte probleem zit in de boardroom. Hoe gaan we dit daar uitleggen? Hoe gaan we aan een CFO of een CEO uitleggen dat hij eigenlijk gewoon een heel groot probleem heeft? Daarbij, je hebt eigenlijk twee soorten managers. Dat is de manager die mensen om zich heen verzamelt om als team zeg maar samen beter te worden. En je hebt de baas. En de baas is hij CEO of zij is CEO. En de reden dat hij daar, dat hij op die plek terecht is gekomen, dat hij zichzelf de beste vindt. En dan komen wij binnen en dan gaan we tegen mensen zeggen van, ah, luister, je hebt een probleem. Dat gaat je in sommige gevallen miljoenen kosten. Dan gaat een disruptie van je operatie. Want ik heb hier een stuk code. Kijk, als dit ons raakt, dan hebben we echt een probleem. En die man of vrouw heeft echt geen idee waar hij aan begint. Hoe ga je uitleggen dat dit geld kost en dit moet oplossen? Klopt. Het is een continuïteitsprobleem. Ja, helemaal meer. De uitdaging zit in wanneer. Kijk, je hebt op een gegeven moment. Tuurlijk heb je het risico, maar daar hangt een bepaald budget. Er zit een bepaald budget aan vast. Dus op het moment dat iemand in de board zit en die begrijpt niet wat het probleem is en hoe groot het probleem is en waarom daar een bepaalde investering voor nodig is, zal je als board of je in de detail moeten gaan verdiepen. Of je moet vertrouwen op de mensen die bij jou aankomen om te vertellen dat je een probleem hebt en dat we dat moeten oplossen. Nee, even zelf. Ja, absoluut. Eens. De uitdaging zit. Ik praat even uit eigen ervaring. De uitdaging zit in het feit dat we geven al veel uit aan IT en we hebben al zoveel gedaan. Het zal bij ons wel goed zitten. Maar hoe leg je aan die mensen uit dat het probleem eigenlijk veel groter is dan dat zij tot op dat moment gedacht hebben? Ik heb niet een eenduidige oplossing. De reden waarom ik zeg maar hier de techniek aanhaal versus zeg maar wat er in de boardroom besproken moet worden, is om te duiden hoe groot het kennisverschil is tussen zeg maar ons vak en de mensen die daar besluiten over moeten nemen. Nee, dat mag. Ja, exact. Helemaal mee eens. Ja, precies. Heel goed, dankjewel. Ja, als CRA ben ik een stuk enthousiaster over. Dankjewel. Dus nou ja, in lijn met wat je zegt, hè, cybersecurity moet gezien worden als een, het wordt gezien als een kostenpost. Terwijl eigenlijk, als we het goed oplossen, komt de downtime. Waarvan de gevolgen veel groter zijn, want dat is een beetje het probleem met OT. Op het moment dat daar iets misgaat, heeft het direct enorme initiële consequenties. Het kan de gezondheid, de volksgezondheid, maar het kan ook het leven van mensen in gevaar brengen. Wij testen daar in Apeldoorn, testen we nog wel eens allerlei koppelingen, leidingen en dergelijke. Op het moment dat daar factor 100 meer bar op een leiding komt te staan dan eigenlijk gepland, dat zijn serieuze klappen. Dan gaat er echt wat de lucht in. En hoe overtuig je dan op het moment dat iemand denkt alles al te weten? Dus mijn stelling is, de onwetendheid is het grootste risico in OT security. En nee, CFO hoeft niet van alles te weten op het gebied van Modbus of Scala en dat soort systemen. Maar wat je vaak ziet is dat op het moment dat het probleem zo groot is dat mensen het niet meer kunnen overzien, dan doen ze een stap terug en dan zeggen ze, ja goed, weet je, ik heb dit draait al 20 jaar, waarom zou het nu ineens, waarom zou het nu ineens misgaan? Als je dan kijkt naar Maersk en NotPetya, de boardroom heeft security adviezen genegeerd. Er was geen netwerk, geen voldoende netwerksegmentatie. Dus vanuit de IT-omgeving in Denemarken is uiteindelijk de Maasvlakte geïnfecteerd. En heeft daar de OT platgelegd. Ik denk dat we allemaal weten wat daar gebeurd is. In reactie op jouw opmerking, OT security is geen IT-probleem, het is een bedrijfcontinuïteitsprobleem. Wil ik nog een beetje mijn tijd of vlieg ik eruit? Deze had ik net al even genoemd, hè. O in OT, maar wie wil mij nou hacken? En het is niet de eerste keer dat ik hem gehoord heb. Het zal ook zeker de laatste keer niet zijn. Dus OT security is naar mijn mening iets strategisch, niet operationeel. Het is zaak dat mensen naar ons als expert gaan luisteren. Ook al is dat vervelend. Hè. Een CISO loopt niet te roepen dat hij bepaalde risico's ziet of bepaalde problemen, omdat hij het leuk vindt, maar omdat het zijn vak is. Je zou kunnen overwegen om security als business enabler en niet als kostenpost te zien. En wat wij doen is, wij testen worst case scenario's alsof je leven ervan afhangt. Je moet echt gewoon uitgaan Want als wij in zo'n maintenance window meedraaien, en dan zijn we niet alleen maar met 6-2, 4-4-3 normenkader bezig, maar dan zijn we wel echt aan het kijken van ja, en als het misgaat. We gaan ervan uit dat het misgaat en dat proberen we te mitigeren. We gaan echt uit van de ellende en daarvan gaan we terug. En dat levert in zo'n maintenance windows transitie, transformatieplannen op. Waar we echt tot 6 cijfers achter de komma bezig zijn om alles in detail uit te werken. En ook ieder denkbaar scenario te testen en uit te werken. Dus boardrooms werken met strategische KPI's, maar OT werkt operationeel. Ik vind het altijd leuk, hè? Een specialist die in een hoodie in een boardroom binnenkomt lopen. De specialist heeft er minder moeite mee dan andersom. En je ziet dat in zo'n boardroom er nog wel eens een beetje vreemd gekeken wordt als er dan iemand die letterlijk uit de kelders naar boven komt om te vertellen wat het probleem is. En het kan wel eens het gevoel geven dat die boardleden zich iets wat dom voelen. Het is een onderwerp die ze niet begrijpen, wat ze niet kunnen omvatten. Waar een prijskaartje aan hangt, wat vele malen groter is. Dus executives zijn gewend om controle te hebben. Maar cybersecurity is algemeenheid vraagt om vertrouwen van experts. Daar zit naar mijn mening de grote uitdaging. Mijn stelling is in deze, het probleem is geen techniek, het probleem is luisteren. Vragen. Ben ik nog een beetje binnen de tijd of valt het mee? Ja, oké. Okay. Meestal krijg ik altijd te horen dat het te langdradig is. Maar ik denk, ik probeer het even een beetje tempo te houden. Want jullie zullen naar een heel weekend allemaal verhalen wel ondertussen wel moe zijn. En de afsluiting over een kwartier. Ja. Die doe ik niet. Nou, dit zijn jullie van mij af. Heb je verder nog vragen? Is het meegevallen? Oké, dan dank ik jullie voor jullie aandacht.